Deze derde studie wil ik met jullie gaan naar Genesis hoofdstuk 41. Genesis hoofdstuk 41. En we gaan deze avond heel veel teksten lezen met elkaar. Ik wil soms gewoon 8, 9 teksten lezen en gewoon het woord maar laten spreken. Dat is het beste. De eerste avond hebben we met elkaar nagedacht over Jozef laveren tussen liefde en haat. En in dat spanningsveld speelde zijn leven zich af. Vanmorgen hebben we gezien dat hij geconfronteerd werd met teleurstellingen, maar zijn geheim was: de Heer is met me. Wie zal ik vrezen? En vanavond willen we nadenken in deze derde Bijbelstudie over het onderwerp, zoals je het hier ook ziet geprojecteerd: Jozef door God zelf in ere hersteld. En ik heb het heel specifiek zo genoemd: door God zelf in ere hersteld. En dat is alleen al een geweldige bemoediging. Dat de Heere daar zorg voor droeg in het leven van Jozef. Uiteindelijk heeft de vader zijn eigen zoon de allerhoogste plaats gegeven. Hij heeft een naam gekregen, die is boven alle naam. En uiteindelijk zal hij ook met ons tot zijn heerlijk doel gaan komen. Amen. Dus Jozef door God zelf in ere hersteld. En dat heeft ook te maken met het koningschap, wat profetisch ook spreekt van het Messiaans vrederijk. Voor sommigen misschien compleet nieuw. Ik kan dat vanavond niet helemaal aan jullie uitleggen. Maar ik geloof in een letterlijk Messiaans vrederijk, in een 1000-jarig vrederijk. Ik ben dus een giliast dat de Heer Jezus zelf zal terugkomen, lijfelijk en vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En Jozef is daar al een type van. We lezen om te beginnen slechts één vers en dat is het eerste vers van Genesis 41. Maar hou je Bijbel erbij, want we gaan flink wat bladeren vanavond. Dus ik hoop niet, zoals Jan al aangaf, dat iedereen het met me eens is vanwege het knikkenbollen. Maar als je het met me eens bent, dan mag je dat uiteraard wel laten blijken. Genesis 41 vers 1, daar staat het volgende. En het gebeurde na verloop van 2 volle jaren, dat de farao droomde. En zie, hij stond aan de Nijl. En dat vind ik al een geweldig begin, als ik heel eerlijk ben. Het gebeurde na verloop van 2 volle jaren. Jozef, die had gedroomd. En nou begon de farao te dromen. Na 2 volle jaren. Nou, dat betekent, de conclusie die we daaruit in ieder geval kunnen trekken, is dat Jozef 2 jaar lang helemaal afgezonderd, geïsoleerd, in eenzaamheid had geleefd, om het zo te zeggen, in de gevangenis. Na die 2 volle jaren begon farao te dromen. En dat is een hele tijd geweest. En dan kan je afvragen, je kan je allerlei vragen stellen, maar wat is er in het hart en in de gedachten van Jozef in die 2 jaren omgegaan? Misschien heeft hij veel gedacht aan het hoofd van de schenkers, of niet? Want daar had hij iets tegen gezegd. Maar die dacht in die 2 jaar niet aan hem. Wie dacht wel in die 2 jaar aan hem, denk je? De Heere God zelf. En wat is dat niet alleen een mooie gedachte, dat is een beetje vrijblijvend, maar wat is dat een heerlijke werkelijkheid. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan en wiens hart volkomen op hem gericht is. Mensen kunnen je vergeten. En hoe snel is een mens niet vergeten? Maar God heeft ons lief. En die liefde heeft hij niet alleen geuit in woorden, maar ook in de daad. Hij heeft ons gekocht en betaald met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Dus de schenker dacht niet meer aan hem, de Heere God dacht wel aan hem. Maar ik geloof, Jozef was ook volkomen mens en die heeft misschien ook wel zo zijn gedachten gehad. Heere God, waar bent u? Bent u mij vergeten? En toen ik vanmiddag nog deze boodschap overdacht en wat tekstgedeelten zat te lezen, toen dacht ik aan een oude broeder die ik heb leren kennen via Annette. En wij zijn daar regelmatig geweest. En dat was een hele bevindelijke man. Nou, op de Veluwe begrijpen ze wel wat ik daarmee bedoelde. He, dat was een man, 3-delig zwart pak. Hij droeg ook nog een zwarte hoed, die hing altijd in de gang. En ik had hem leren kennen via Annette en wij gingen regelmatig naar hem toe. Hij was een lerend ouderling, zo noemde hij dat in die kringen. En hij was al in de 90 en hij had de oorlog meegemaakt, had veel meegemaakt. En hij getuigde altijd van het werk van God in zijn leven. En hij was ongeveer even groot als ik. Zijn bank die stond op van die blokjes, dus hij zat wat hoger, dus ik zat altijd naast hem. En ik denk dat ik best wel aardig kan spreken, althans de hoeveelheid woorden die eruit komen. Maar als ik bij hem zat, was ik altijd stil, of je het geloven wil of niet. Maar ik luisterde altijd goed naar elk woord dat hij sprak. Hij dacht over heel veel dingen anders als ik, leerstellig. Maar hierin waren we wel één, we werden geleid door dezelfde geest. En we hadden de Heer Jezus allebei hartelijk lief. En hij vertelde over zijn eigen leven, hoe de Heer hem had geleid. Maar ook dat hij wel te maken had gehad met dat laveren tussen liefde en haat. Dat hij te maken had gehad met teleurstelling. Maar hij zei tegen mij dit, en dat ben ik nooit meer vergeten, en het kwam spontaan bij me op. Hij zei dit tegen mij. Hij zei, God zal genade en eer gaan geven aan hen die in oprechtheid voor hem wandelen. En dat heeft mij enorm bemoedigd. Want weet je, als er tegen zit in je leven, dan kan je of zelf in actie gaan komen, uitgaan van eigen krachten, kennen en kunnen, en op basis daarvan naar een uitkomst gaan zoeken. Je kan het van mensen gaan verwachten. Maar hij zei, nee, jij hebt maar één opdracht, leef oprecht voor de Heer. En wie oprecht voor hem leeft, die zal van hem genade en eer gaan ontvangen. Vroeg of laat. Met andere woorden, God gaat zelf voor herstel zorgen. Nou, dat is een ontspannen leven, toch? Want als je het zelf moet gaan doen, dan komt er vaak niks van terecht. Nee, dat heb je goed begrepen. En Jozef heeft het aan den lijve ondervonden. Als je vanmorgen goed geluisterd hebt, dan heb ik genoemd vanuit Genesis 40... dat hij dat lijntje had uitgelegd naar het hoofd van de schenkers. En hij had tegen hem gezegd, denk aan mij als je in de vrijheid staat. En we hebben het gelezen vanuit Genesis 40, vers 23. En het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef. Wat is het een heerlijke wetenschap. Om soms vast te lopen met jezelf. Of heb je die ervaring nog niet gehad? Ik ben de enige hier. De Heer laat je wel eens vastlopen met jezelf. Hij laat je wel eens vastlopen met jezelf. Ook met jouw kennen, kunnen, met jouw krachten. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een hele sterke wil heb. En een sterk karakter. En als ik ergens mijn tanden inzet, dan zet ik ze ook erin, zeg maar. En toch weet de Heer op zijn tijd, je laat vast lopen met je eigen krachten. Je eigen kennen, je eigen kunnen. Die zegt, Heere God, u moet het doen. Het is echt uw werk in en door mij heen. Nou, daar is Jozef achtergekomen. Maar de Heer is het ook gaan doen. Nou, sommigen leren die les vanuit de theorie. Als de Heer het vanuit zijn woord aangeeft, dan leren ze het al. Hebben ze het al geleerd, dan nemen ze het aan. Maar ik was iemand, ik las het wel in de Bijbel, maar ik moest het in de praktijk ondervinden. En de Heer heeft wat dat betreft mij ook echt aangepakt op dat gebied. Ik doe het in en door jou heen. En daar was ik niet alleen blij mee. Het gaf ook heel veel rust. Heel veel vrede. Want hij wil dat we ontspannen leven, hoe onze situatie dan ook is. En dat is belangrijk. En nu zie je in de Bijbel, ik kan niet alle voorbeelden noemen, maar nu zie je heel vaak dat mensen de Heere God op de een of andere manier toch een handje willen helpen, of niet? Je ziet het bijvoorbeeld, dat weten jullie allemaal, in Genesis 12 bij Abraham. Die de belofte krijgt voor een talrijk nageslacht. En Sarah blijkt tot dat moment onvruchtbaar. En dan via de slavin moet dat nageslacht vorm gaan krijgen. En daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Want het zou te kort door de bocht zijn om alleen te zeggen, Abraham wil de Heere God een handje helpen. Maar dat aspect zit er wel een beetje in. Dat kan je niet ontkennen. Later in het tweede, in het Nieuwe Testament, zie je bijvoorbeeld in Lucas 22. Dat Petrus, kijk, Petrus is een man naar mijn hart. Was een vurige man. Je moet niet zo negatief over Petrus spreken. Hij moest alleen nog veel dingen leren, maar dat moet ik ook. Maar hij had wel een brandend hart voor de Heer Jezus. En je ziet Petrus in Lucas 22 het zwaard trekken en het oor van Malchus straf slaan. Kan je preek apart overhouden, maar ik geloof dat ergens zijn intenties oprecht waren. Maar hij moest leren dat de heiland deze weg moest gaan. Hij zou de pers alleen gaan treden. Dat was een grote les voor Petrus. Want als ze u allemaal verloochenen, ik niet. En dat was niet alleen slecht. Ik geloof dat hij ook een oprecht verlangen had. Alleen ook Petrus moest komen aan het einde van zijn eigen krachten, kennen en kunnen. Maar weet je wat zo mooi is? De Petrus op de Pinksterdag, of niet? Het is diezelfde Petrus. Kijk, en weet je, de Heer werkt in jou en mijn leven hierop aan dat we aan het einde van onszelf komen. En toen dacht ik, nou ja, dan wordt het niks meer. Maar weet je wat de Heer dan zegt? Dan kan ik iets door je heen gaan doen. En is dat niet de allergrootste les die we niet één keer moeten leren, maar steeds weer opnieuw? En de Heer die zet in het oor terug aan het hoofd van Malchus. En hij is zijn weg vervolgd. En Petrus heeft zijn les geleerd. Want wat was het een prediker, hè, op die Pinksterdag, of niet? Ja. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Nou, dan moet je van hoge huizen komen. Maar hij was vol van de Heilige Geest. Hij sprak in betoon van geest en van kracht. En de Heer heeft die boodschap gebruikt. En zo zie je dat door de geschiedenis heen, of we het nou hebben over Abraham, over Jozef, over Petrus, we willen soms allemaal de Heer een handje helpen om dat helsplan van hem te volvoeren. Maar de Allerhoogste staat daar zelf voor in. En het is een zegen om dan met hem mee te bewegen. Om uiteindelijk deel te zijn, uitvoerder ook te zijn van dat grote helsplan. Want we weten dat ook dat helpen van Jozef, dat lijntje uitleggen van Jozef, dat heeft uiteindelijk teleurstelling teweeg gebracht. En nu is het heel opvallend. Waar begint het herstel van Jozef nu? Nou, dat begon niet bij het lijntje wat hij had uitgelegd. Dat hebben we wel duidelijk. Maar we lazen het in vers 1. En het gebeurde. Na 2 volle jaren dat een heiden begint te dromen. Dat staat daar. Farao die begint te dromen. Ik durf dit te zeggen. Het herstel van Jozef, het eerherstel, je zou kunnen zeggen, het begint bij de droom van Farao. De Heer werkt daar doorheen. Ik moest ook denken aan Israël later in Egypte. De Heer bewerkt het hart van de farao uiteindelijk. Om het volk te laten vertrekken. Ook daarin zie je dat ook die farao mee moest werken uiteindelijk aan dat grote helsplan. En hetzelfde zie je gebeuren in het boek Esra bij koning Kores. Dat was ook niet zo'n godvrezende man hoor, neem dat maar van mij aan. Maar de Heer werkt er wel doorheen en daar zit ook een belangrijke boodschap in. Geloven wij, broers en zussen. Wat Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 28, dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen niet moeten meewerken, maar meewerken ten goede. En zou ik niet ook dit toe mogen voegen? Dat alle personen ook mee moeten werken. Aan degenen die God lief hebben. En dat zie je in heel de Bijbel terug. En ik vind dat zo'n heerlijk iets. God is de soevereine. Hij doet wat in zijn hart is. En hij is niet verplicht om daar tekst en uitleg aan u, jou en mij aan te geven. Hij is de soevereine. En tegelijkertijd is hij het, zoals de Bijbel dat zo mooi beschrijft. Hij neigt het hart van koningen als waterbeker. Het vee is van hem en het goud en het zilver. En het hart van koningen neigt hij als waterbeker. Hebben jullie wel eens gehoord van Sidney Wilson? Hij is een bekende bijbelleraar geweest. Hij heeft een eigen website, hij leeft niet meer. Maar daar vind je prachtige dingen terug. En hij heeft gezegd, vond ik wel mooi ook in de voorbereiding wat ik las. Hij zei dit. Hij zei, wij moeten nooit vragen hoe groot de moeilijkheden zijn. Maar hoe groot God is. En wat hij in zijn woord zegt. Hij als de soevereine. En het is zo belangrijk in ons leven. Dat wij ons zicht houden op hem. Op de Heer Jezus. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. Het loopt hem niet uit de hand. En dat is wat we in de Bijbel terugzien. Alle groten der aarde moeten meewerken aan de uitvoer van het heilsplan van God. Of je nou Poetin heet, of dat je Trump heet, of dat je Rutte heet, of wie je ook bent. Ze denken heel wat te zijn, maar het zijn slechts schaakstenen, om het zo te zeggen. Dat plan van God wordt ten uitvoer gebracht. En hij neigt de harten. Wat geeft dat een rust, hè? Ja, ik weet nog wel, als kind toen was die Irak-oorlog. Dat is natuurlijk al heel lang geleden. Wat was het, 1990 of zo? En dat was met de eerste Bush, of niet? Ik ben niet zo goed in jaartallen. En ik weet nog wel dat ik als kind daar beelden van zag. En dan zag ik Saddam Hussein. En dat maakte mij angstig als kind. Ik denk, nou, het moet niet gekker worden daar, want het komt steeds dichterbij. En dan kan je zeggen, daar kijk je als kind naar. Maar weet je, uiteindelijk merk ik ook dat er heel veel angst is in levens van mensen vandaag, ook in levens van christenen, als ze zien wat er in deze wereld gebeurt. Maar onthoud wel dit, de Heer is in controle, hoor.
Amen.
Er gebeurt niets buiten hem om. En hij stuurt aan op de volvoering van zijn helsplan, op het herstel, om het woord maar even te gebruiken, van alle dingen. Ja, en dat zie je ook bij Jozef. Die schenker vergeet hem, maar God denkt aan hem en de farao begint te dromen. Nou, die dromen, die inhoud, daar had je misschien op gehoopt, maar ja, die uitleg heb je al langer gehoord. Daar gaan we even aan voorbij. Die 7 vette mooie koeien, die 7 magere koeien. Die 7 volle rijpe korenaren, die uit één halm groeien, en die 7 dunne korenaren, dat lees je in die volgende verzen van de Genesis 41 na vers 1. Nou, uiteindelijk die magere eten die vette koeien op, en die dunne korenaren, die worden verslonden, of die verslinden de volle korenaren. Nou, er zullen samengevat 7 jaren komen waarin Egypte veel koren zal hebben. Er zal overvloed zijn, gevolgd door 7 magere jaren waarin er honger zal zijn. Er komt dus hongersnood. Er komt nood, er komt uiteindelijk dood en verderf aan. En nu even naar vers 8 van Genesis 41, want daar wil ik naartoe. Wat lezen we daar? En het gebeurde. Mooi, hè? Dat woordje, daar lees je natuurlijk overheen, hè? Maar alles gebeurt volgens het heilsplan van God. En het gebeurde dat farao begon te dromen. En nou vers 8. En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest, wiens geest? Die van de farao, onrustig werd. Hij stuurde boden en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen. En de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand, dat moet je onderstrepen, niemand stond daar. Staat daar, die hem aan de farao kon uitleggen. Er was niemand. Dat is wat. Jouw geest is onrustig. En niemand kan tekst en uitleg geven van datgene wat door je heen gaat. Maar het maakt je wel onrustig. Nou, het feit dat niemand tekst en uitleg kan geven, dat maakt je dubbel onrustig. En daar zit je dan als groot, machtig vorst. En dat was een geweldig rijk in die tijd. En zelfs die machtige heerser, die weet het niet meer. Die weet het niet meer. En ik denk dat dit ook profetisch is. De wereld wordt hoe langer, hoe gekker. En er staat steeds weer iemand op die denkt het te weten. De oplossing. Maar uiteindelijk zie je dat dat met de wereldgeschiedenis zich voltrekt. Uiteindelijk verschillende geesten onrustig worden. Want niemand heeft de oplossing. Farao is een beeld van de wereldleiders. De magiërs, de tovenaars die hier genoemd worden. Ik geloof dat we daar kunnen zien. De wijsneuzen van deze wereld, mag ik het eens zo noemen. Die het in alles en nog wat zoeken. Maar het uiteindelijk ook niet weten. Maar er is ook iemand die wijst op één iemand. Er is één iemand wiens geweten op dit moment ontwaakt. En dat lees je in het volgende vers. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao: vandaag moet ik mijn zonde in herinnering brengen. Ik geloof dat vers 9 ons laat zien dat het geweten van het hoofd van de schenkers aan het ontwaken is. Er gebeurt iets in hem. Hij heeft ook dat verhaal van de farao gehoord. Hij heeft zijn dromen gehoord. Maar hij heeft ook begrepen dat hij zeer onrustig is. En als het over dromen ging, dan kende hij nog wel iemand. En wat is dat voor hem geweest? Want die beste Jozef die daar in de gevangenis zat, 2 volle jaar, die had ruim 2 jaar geleden tegen mij gezegd, denk aan mij als je in de vrijheid bent. Als jij dit huis hebt verlaten, want ik wil er ook zo snel mogelijk uit. En ik geloof dat er nu iets gebeurt. En dit moet je goed onthouden. Farao weet het niet meer. De tovenaars weten het niet meer. En vul daarvoor die farao en voor die tovenaars maar meerdere personen in. Die aan God nog gebod doen. En die leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Met alle zogenaamde wijsheid die ze bezitten. En macht die ze uitoefenen. Maar ze weten het niet meer. Ze zijn onrustig. En toch is er altijd iemand geweest door de tijd heen. Die wees op iemand. Dat is toch mooi? Ik geloof dat wij dat vandaag zijn. Dat wij een onrustige mensheid mogen herinneren aan een man wiens naam Jezus is. Ik vond het zo mooi, Klaasien zat bij ons vanavond aan tafel, die vertelde iets over haar werk. En dat ze die oudere mensen soms vlak voor hun sterven mag herinneren aan die ene naam. Je hoeft niet onrustig te zijn als je die ene naam mag kennen. Nu de dood nadert. Weet je, er is altijd een trouw overblijfsel in deze wereld geweest, wat getuigde van die ene naam. Ik geloof dat wij het vandaag zijn. Dat wij vandaag een bijzondere plaats hebben in deze wereld, in de eindtijd, waarin wereldleiders onderling verdeeld zijn en onrustig. Waarin de wijzen van de wereld de oplossing niet hebben voor de grote, enorme problematiek waar we vandaag met elkaar mee te maken hebben. Maar wat een zegen dat er ook vandaag mensen opstaan die één persoon in gedachten brengen. Die verschil kan gaan maken in individuen, maar ik geloof ook in grote groepen mensen, in regio's, in landen. Wat geweldig. Nou lezen we even verder in vers 12. Want daar staat eigenlijk het evangelie in de notendop. We gaan veel lezen, heb ik gezegd, dus dat doe ik dan ook. Maar vind ik zo mooi, hè? En er was daar een Hebreeuwse jongen. Een simpele zin of niet? Maar daar ligt wel de oplossing. Vind ik zo mooi, zo eenvoudig. En er was daar een Hebreeuwse jongen. Bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. Wij vertelden ze aan hem, die dromen, en hij legde onze dromen aan ons uit. Aan ieder die van ons legde hij uit zijn eigen droom uit. En zoals hij ze ons uitlegde, nu komt het, zo is het gebeurd. Mij heeft de farao in mijn ambt hersteld. En hem heeft hij opgehangen. Dat was het hoofd van de bakkers. Toen stuurde de farao bode en liet Jozef roepen. Ze haalden hem uit de kerker. Men schoor hem, verwisselde zijn kleren. En hij kwam bij de farao. Mooi, hè? En er was een Hebreeuwse jongen. Er staat niks over vermeld. Maar ik ben even benieuwd hoe Jozef naar het hoofd van de schenkers heeft gekeken en hoe het hoofd van de schenkers naar Jozef keek. Ruim 2 jaar zitten tussen en daar ontmoeten ze elkaar. Wat is dat geweest? Wat is dat geweest? En hij wordt erbij geroepen. Hij komt in het koningspaleis. En dit is zo'n indrukwekkend vers, want we zien hier al de Heer Jezus. Een Hebreeuwse jongen. Een slaaf, de lijdende knecht des Heren, de man van smarten, openbaart zich hier. En als je dan bedenkt dat er van de Heer Jezus geschreven staat, als we hem aanzagen, had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Laat staan dat je enige verwachting van die man heeft dat hij de oplossing zou hebben. Nou, Jozef, hij krijgt andere kleren, hij wordt netjes geschoren. Ik weet niet hoe die tevoorschijn is gekomen. Maar hij zag er blijkbaar niet zo representatief uit. Laten we het daar maar ophouden. Moet hij nou de oplossing hebben? Weet je, dit is het geheim van het Koninkrijk van God. Mensen zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet hard aan. En dat is zo belangrijk. Mensen zijn zo gefocust op de buitenkant. Maar ik ben zoveel eenvoudige mensen in mijn leven tegengekomen. Waarin diepe wijsheid lag opgesloten. Mensen met echte wijsheid. Niet alleen kennis, want dat is nog geen wijsheid, hè? Maar echte wijsheid. Dat je zei, ja, als ik zo naar zijn gezicht kijk, dan had ik het er niet van afgelezen. Maar hoe zeggen ze dat? Stille wateren? Diepe gronden. En soms die blaaskaken, die vallen tegen. Dat is mooi, hè? En daarom moet je nooit altijd gefocust zijn op de buitenkant, maar allereerst op de binnenkant. Het geheim van een christen zit niet aan de buitenkant, zit aan de binnenkant. En dat is een belangrijke les hier. En nou gaan we naar vers 16. Nou zegt de farao tegen Jozef natuurlijk, ik heb een droom gehad, er is niemand die hem kan uitleggen, et cetera. Maar u kunt hem uitleggen. En dan een mooie, nederige houding. De gezindheid van Jezus in vers 16. En Jozef antwoordde de farao, dat is niet aan mij. Mooi is dat, hè? Dan heb je het bewijs geleverd dromen uit te leggen. En de farao, onrustig in zijn hart, van alles en nog wat geprobeerd. Dan komt daar een Hebreeuwse jongen, een slaaf. Daar heeft hij verwachting van. En dan zegt die eenvoudige slaaf direct, ach, het is niet aan mij. Het is niet aan mij. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao zal dienen. Is dat nederig of niet? En ik denk dat dit ook wel een kracht is vandaag. Als de Heer ons veel genade heeft gegeven, en dat heeft Hij. Als de Heer ons veel van zijn heerlijkheid heeft laten zien. Als we mogen leven door de kracht van de Heilige Geest. Dat we tegelijkertijd heel nederig blijven. Want wat is het dat ik niet ontvangen heb? Het is allemaal genade. En dat is ook, hoe meer zegen je ontvangt van de Heer, hoe meer Hij je laat delen in zijn genade. Naar die mate hoop ik ook dat je nederig gaat leven. En ik zeg het vooral tegen mezelf. Kijk, een boom die veel vrucht draagt, die takken hangen ook diep door, hè? Ja. Dus een tak waar veel vrucht aan hangt. Ik heb van Nico een paar fruitbomen gehad. Want we zijn een beetje, hoe zeggen ze dat? Biologisch aan het eten of zo, ongespoten. Dus ja, twee fruitbomen. Je moet er nog wel wat bij kopen natuurlijk. Maar het begin is daar. En hoe meer vrucht, hoe dieper die tak doorhangt. Dus als je veel vrucht draagt in je leven, ze verwijten mij nog wel eens, jouw boodschap maakt hoogmoedige mensen. Ik zeg, nou, dan heb je er niks van begrepen. Want naar de mate dat je geestelijk groeit, meer vrucht draagt, zal nederigheid je leven gaan stempelen. Want die tak die hangt diep door. Dus het vrucht dragen maakt nederige mensen. En dat is een mooie eigenschap van Jozef. Hij stond in hoog aanzien, maar hij blijft heel nederig volgens vers 16. En dat is het geheim, denk ik, van het leven van Jozef. Hij vreesde de Heere. En hij had een nederige houding. En dat werd gezien. Vers 32. We gaan iets verder. Nou komen we bij het punt wat ik vanmorgen al heb aangestipt. Want Jozef kreeg twee dromen. Maar de farao kreeg er ook twee. En ik heb het al iets genoemd, maar ik wil toch dat je het even leest. Want wat zegt dan vers 32? Daar heb je het bewijs. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft. Over die vette jaren en die magere jaren. Twee dromen kreeg hij. Is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Dit is wat ik heb geprobeerd uit te leggen vanmorgen. Dat gold voor Jozef dromer. Twee dromen. Het staat vast. De Heer gaat het uitvoeren. Maar het geldt ook. Het gold ook voor farao's droom. Ook twee. Het plan van God staat vast. En hij gaat het spoedig uitvoeren. En dan vers 33. Nu dan. Dat is mooi, hè. Ik kan daarvan genieten. Nou gaat Jozef, die in hoog aanzien staat, God vreest en als uitlegger bekend staat, die gaat de farao een advies geven. Maar weet je wat hij nou niet zegt? Ik wil me niet opdringen of zo, maar je kan het beste voor mij kiezen. Dat zegt hij niet. Wat zegt hij dan wel? Vers 33, nu dan. Laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien. En die over het land Egypte aanstellen. Dat is weer zo'n nederige houding. Hoeveel mensen dringen zich vandaag niet op in de gemeente? En vooral op podium. Nou, je hebt er soms meer last van dan voordeel. Maar ze willen het er graag, weet je wel? En dan ga je soms dingen doen die jij graag wil, maar de gemeente ziet het niet. Ik heb met een broeder te maken gehad, die wilde eigenlijk alleen maar spreken. En spreken, dat was het. Als dat niet, dan ben ik weg. Want spreken, dat is het. Maar weet je, de enige die sprekersgaven zag, dat was hij zelf. En ik geloof dat het lichaam een roeping moet herkennen. Het is gevaarlijk als je het alleen van jezelf ziet. En dan ga je je weg wel, maar je hebt geen herkenning binnen het lichaam van je roeping. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is veel mooier als je vanuit de nederigheid, je mag wel een verlangen hebben. Ik geloof dat je dan een goede zaak begint. Maar weet je, daar gaat God voor zorgen. Ik ben blij dat ik geen enkele plek in het land heb waar ik zelf gesolliciteerd heb. Ik zou er niet aan moeten denken. Ik heb ook niet een of ander podium waar ik mezelf op aanbied. Je kan me bellen. Of dit. De Heer heeft altijd voorzien. En dat geeft lekker ontspannenheid. Want als ik er zelf op uit ben gegaan, dan moet ik me gaan bewijzen ook. Nou, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. De Heer moet het om me heen doen. En dan blijf ik in ontspannenheid. Jozef die zegt, als je een advies van me wilt, dan wil ik best geven. Maar stel een verstandige en wijze man aan. Kijk daarna uit. En laat die Egypte regeren. Dat is mooi, hè? En de humor van de Heer is dat ze toch uiteindelijk bij hem uitkomen. Dus hij schuift zichzelf niet naar voren, maar de Heer kiest hem uit. Nou, dat is ontspannen regeren, want dan hoef je niet te bewijzen. Als je moet bewijzen en je voelt die drang in je, dat is het begin van het einde. En nu gaan we naar een bijzonder moment. Je zou er bijna bij gaan staan als je het tekstgedeelte gaat lezen. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. We gaan vanaf vers 37 lezen. Lees met mij mee. En deze woorden, dat is datgene wat Jozef gesproken had, inclusief zijn advies. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Ik las in de voorbereiding dit. De gevangenis was voor Jozef de kortste weg naar de troon. Had niet gestudeerd, zozeer. Had niet de hele weg bewandeld. Maar voor hem was de gevangenis de kortste weg. Ja, de Heer die gaat soms bijzondere wegen, of niet? Amen. Zijn wegen zijn hoger dan die van mij en zijn gedachten zijn hoger dan die van mij. En de dienaren, deze woorden die Jozef sprak en farao, die woorden waren goed in hun ogen. En dan vers 38. En daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden? Wat bijzonder. Als deze man in wie de geest van God is. Weet je, vandaag kom je in veel gemeenten, en zeker in veel charismatische gemeenten, ik hoef niet alleen charismatische gemeenten, het is in de breedte, die zeggen, ik ben een dienstknecht van God. En omdat ik een dienstknecht van God ben, moet jij, nou als dat gaat klinken, wees op je hoede. Dan moet je weg. Dat riekt naar manipulatie en indoctrinatie. Weet je, de eerste man van wie in de Bijbel geschreven staat dat hij een dienstknecht van God was, dat was Mozes. Maar weet je, Mozes heeft nooit van zichzelf getuigd dat hij een knecht van God was. Het was het getuigenis van God over zijn leven. En ik dacht uit mijn hoofd gezegd dat het 6-7 keer in de Bijbel voorkomt. Een dienstknecht van de Heer. En dat is zo mooi. Je moet oppassen om jezelf etiketten op te plakken. Laat de Heer maar over je spreken. Laat hij maar zijn getuigenis. En wees vooral trouw. Want ik begon ermee, hè. Hij zal genade en eer geven aan hen die in oprechtheid voor hem wandelen. Dit vind ik zo mooi. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man? Dat is Jozef. Dan moet je nagaan. De farao en zijn dienaren, heidense mensen, die zien de geest van God in en door Jozef heen aan het werk. Heidenen. Heidenen. Wat mooi, hè, dat we vandaag leven. Te midden van zoveel heidendom. Nou, dan val je al snel op. Toch? Hoe meer heidenen. En als jij het lichtje bent, dan val je al snel op. Hoef je niet zoveel moeite voor te doen vandaag. Een van de belangrijkste dingen is om niet voor jezelf te leven. Maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Als je zo leeft, ja, dan ben je al een uitzondering. Want nagenoeg iedereen leeft voor zichzelf. Ik en de rest kan stikken, hebben, halen en houden. Maar wat een zegen. Als ze van je zeggen, jij bent iemand in wie de geest van God werkzaam is. En dat zeggen deze heidenen. En dan vervolgens daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, een heiden erkent dat wat Jozef vertelt niet het werk van mensen is, maar het werk van de Allerhoogste is. Dat erkent een heiden. Dat staat hier. En er is niemand zo verstandig en wijs als u. Kan snel gaan, hè? Een uur daarvoor zat hij nog in de gevangenis. En nou zegt Farao, er is niemand zoals jij. En ik hoop dat je door dat beleiden bent gekomen, tot die overtuiging, Heer Jezus. Er is niemand zoals u. In hem zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen, opgesloten. Hij is de openbaring van het vaderhart van God. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus, die heeft de Vader gezien. We moeten het van hem hebben. Over hem moet het gaan. En hij moet ook de centrale persoon zijn in uw, jou en mijn leven. En dan zegt hij in vers 40, u zult zelf over mijn huis gaan. En heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Hij is nu dus nog onderkoning. Maar hij krijgt wel regeringsverantwoordelijkheid. Verder zei de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Nou, dan krijg je de versen 42, 43, et cetera. Dan krijgt hij die ring en een kleed, et cetera. En dan vers 44. En de farao zei tegen Jozef, ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. En de farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. Hij krijgt een nieuwe positie en hij krijgt ook een nieuwe naam. En dat is zo heerlijk. Uitleggen van verborgenheden, verlosser van de wereld. Valt heel veel over te zeggen, maar hij krijgt een nieuwe naam. En dat is een geweldige periode die nu gaat aanbreken. Vers 46. Ah, wat staat daar nog? En Jozef was 30 jaar. We zijn begonnen gisteravond met welke leeftijd? 17 jaar. 17 jaar. Inmiddels is hij dus 30 jaar geworden. En om en nabij die leeftijd begon het openbare optreden van wie? Van de Heer Jezus Christus. Zo'n zinnetje, maar is wel mooi. En Jozef was 30 jaar oud. En dan gaat hij beginnen. Geweldig. En ik geloof dat Jozef hier opnieuw, op een heerlijke manier, een type is van de Heer Jezus Christus. Er was in heel dat rijk maar één iemand die de zaak op kon lossen. Er was maar één iemand die uiteindelijk naar voren kwam. En dat was Jozef. En hij wordt aangesteld. Jozef, hij is de weg van vernedering gegaan. En hier zie je dat de weg van verhoging is begonnen. En hij heeft ontdekt. Nee, ik moet het anders zeggen. Hij is gekomen aan zijn eigen kennen, kunnen, aan zijn eigen krachten. En God heeft ingegrepen in zijn leven. En waar begon het? Bij een droom van een heiden. Nou, dit vind ik bijzonder als je daarover nadenkt en je laat dat op je inwerken. God grijpt in. Zoals het hier vermeld staat, Jozef door God zelf in ere hersteld. Ik zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Weet je wat het grootste probleem vandaag in de christenheid in Nederland is? Dat wij grote gedachten hebben over onszelf en over mensen. En kleine gedachten over de God die wij dienen. Dat is het grootste probleem. En we vullen allemaal lijsten in met gaven en talenten. Hebben we die dan niet? Nee, die hebben we zeker wel. Maar het is zo belangrijk dat wij vandaag horen over het vaderhart van God. Ik spreek heel graag over de karaktereigenschappen van de Heere God. Omdat in zijn karakter alles openbaar komt, wat ons dieper en dieper onder de indruk brengt van wie hij is. En hoe hij met mensen handelt. En naar de mate dat ik het vaderhart van God dieper leer kennen, ga ik meer en meer afzien van mezelf. En van omstandigheden. En dan ga je pas echt leven. En dit is het belangrijk. En hoe komt het dat heel veel prediking vandaag over mensen gaat? En over gaven en talenten van mensen. En dat de schijnwerpers op mensen staan. En ondertussen klagen we, gaat zo weinig kracht van de gemeente uit. Nou, ik denk dat er twee redenen zijn. De eerste, ik zal het gelijk maar noemen, dat is immoraliteit vandaag. Ik heb het er vandaag nog over gehad met een broeder. Immoraliteit in de gemeente. En te grote gedachten over mensen. en kleine gedachten over God. En dat is het probleem. Want hoe zegt dat oude lied het? Met mijn God spring ik over muren. En als dat geloof functioneert in je leven, wil niet zeggen dat alles opgelost is. De problemen kunnen blijven, maar weet je, het geeft mij innerlijk een andere houding, gezindheid. En het leidt tot een andere manier van staan in het leven. Op het moment dat God die plaats in mijn leven heeft, die hem toekomt, krachtens wie hij is. Niet wat hij geeft, maar krachtens wie hij is. En dat is belangrijk. En daarom geloof ik dat de prediking moet zijn God and God alone. Het gaat om hem. En dat brengt mensen in aanbidding. Nou, nu bladeren we even. Ik hoop dat je wakker blijft naar Filippenzen hoofdstuk 2. Want Jozef is in eer hersteld. En daar lezen we iets van de Heer Jezus. Het zijn twee wat langere gedeelten die we nu gaan lezen. Maar ik hoop dat je het nog even meemaakt. En dat vind ik zo mooi. Filippenzen hoofdstuk 2. Dat is natuurlijk een alombekend hoofdstuk. Maar daar zie je in een hele korte schets, in een aantal teksten eigenlijk, de weg die Jozef gegaan is. Maar het gaat in Filippenzen 2 niet over Jozef, maar over de Heer Jezus. Daar staat in Filippenzen 2 vers 5. We gaan daar morgenmiddag nog verder over nadenken. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En daar was een Hebreeuwse jongen. Mooi, hè? Een slaaf. En aan de mensen gelijk te worden. Ik heb vanmorgen iets gezegd over, hij is in alle dingen verzocht geweest, maar zonder zonde. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Twee eigenschappen, als je het gevolgd hebt. Twee karaktereigenschappen die we ook bij Jozef tegenkwamen. Nederigheid en gehoorzaamheid. Want toen hij door zijn vader werd weggestuurd naar zijn broers, toen zei hij, zie, hier ben ik. Mooi. Tot de dood, ja, tot de dood van het kruis was hij gehoorzaam. En daarom, dat is een kernwoord. Dat geeft een ontwikkeling aan die tot een climax gaat komen. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Jozef kreeg een nieuwe naam. En nadat de Heer Jezus zijn werk hier op aarde had voltooid, heeft God hem een bijzondere plaats en een naam gegeven. Vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie, gaat hier over heerschappij, van hen die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Daar gaat het om. Dat de Vader verheerlijk wordt. En dat elke tong zou belijden, Jezus Christus, hij is Heer. Hij is Kyrios, Heer, Koning. Hij heeft de heerschappij over mijn leven. Velen vandaag, die nemen de Heer Jezus wel aan als hun heiland. Als hun zaligmaker, als hun redder. Wie wil niet behouden worden en een zachte dood sterven? En straks de heerlijkheid bij God doorbrengen. En dan op een zilvergrijze wolk zitten en een gouden citer heerlijk liederen voor hem te spelen. Dat wil iedereen wel. Maar wie is bereid om hem niet alleen te aanvaarden als Heer, als heiland, maar ook als Heer? En ik hoop dat je dat ook vrijwillig gedaan hebt. Hij is mijn heiland, mijn heelmeester, maar hij is ook mijn Heer. Ik heb alle terreinen van mijn leven prijsgegeven. Hij is de koning vandaag al. Oh, hij regeert nog niet aan publiek. Wij zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2 vers 9. En hij is vandaag al op de troon van mijn hart. Amen. Dat was een strijd, hoor, voor mij. Ik eraf. Ik leef niet meer, maar Christus leeft. Wat een gevecht was dat. Om van de troon af te gaan. Je kan wel mooi praten. Maar in de praktijk van je leven komt openbaar of Jezus Heer is. En niet alleen je heiland. En daar moeten we naartoe. Want dat is discipelschap. En dat leven, dat wekt jaloersheid, daar gaat iets van uit. Nou, bladen nu even in Handelingen 3. Het is wel lekker om wat te bladeren, want dan blijf je fris in je hoofd, hè? En dan word je niet in slaap. Handelingen 3 is een bijzonder hoofdstuk. Want in Handelingen 3 gaat het over het herstel van alle dingen. En daar wordt ook weer over één naam gesproken. Ja, dat zijn stukjes, daar word ik heel enthousiast van. En dan moet ik rustig blijven, want anders ga ik te snel spreken. Maar dat zijn mooie parels. Als we Handelingen 3 erbij pakken, dan lezen we in vers 13. De God van Abraham, het is een lang stukje hoor, wat ik ga lezen, maar lees met me mee. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u overgeleverd hebt. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de Heilige Geest en de rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven, mooi hè, de koning van het leven, hebt u gedood. Ja, dat dood is niet mooi, maar dat hij vorst is. Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Ze geven weer de eer aan de Heer Jezus. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld, weer via zo'n kromme weg, hè? Maar hij heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus, daar staat niet Jezus, daar staat Christus, de Messias, zou lijden. Kom dus tot inkeer, vers 19, en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, die u tevoren verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten door de eeuwen heen. En dan vers 22 al nog. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. Hier wordt gesproken, vers 21, dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Wie gaat deze wereld herstellen, denk je? Nou, dat zijn niet de Verenigde Naties. Dat moet je maar uit je hoofd zetten. Ze doen best goed werk, maar ze gaan het niet redden, hoor. Het hangt af van één persoon. En ik hoop dat je nu de lijnen doortrekt, want er was in Egypte maar één iemand. Farao wist het niet meer. De tovenaars wisten het niet meer. De dienaren wisten het niet meer. Eén was er die aangesteld werd. Dat was Jozef. En hier zie je zo heerlijk dat God een profeet zal laten opstaan. En als je me gevolgd hebt in de vorige studies, heb ik gezegd dat in het Oude Testament profetes ook wel dromers werden genoemd. God sprak door dromen tot zijn profeten. Vind je dat niet wonderlijk wat hier staat? God zal een profeet laten opstaan. Naar hem moet u luisteren. Wonderlijk, hè? Die Jozef, die kreeg van Farao, en hij was natuurlijk nog wel onderkoning, maar hij kreeg van Farao bevoegd gezag. Hij kreeg autoriteit om te regeren. Hij werd aangesteld. En zo zal de Heer Jezus aangesteld worden door de Vader, om uiteindelijk zijn koninkrijk op aarde te gaan vestigen. En ik kan natuurlijk heel veel zeggen over de eindtijd, ga ik niet doen. Ik haal even het koninkrijk eruit. Maar ik geloof dat het koninkrijk de rode draad is door heel de Bijbel. Het koninkrijk van God. En dat zie je al in de schepping. Want toen de mens geschapen was, toen mochten ze regeren over de dieren van het veld. Dus de Heer heeft ons als mensen altijd al willen betrekken in de heerschappij. Dat zal straks ook terugkomen. En dat heeft alles te maken met wat ik al heb genoemd, dat duizendjarig vrederijk, dat Messiaans vrederijk. Er zal één iemand op gaan staan, een Joodse man, die het herstel gaat bewerken. Het koningschap van de Heer Jezus. De verschijning van Christus, waarvan Jozef een type is. En toen ik die dingen ontdekte in mijn leven, toen kreeg ik een nieuwe Bijbel. Want een broeder die dat aan ons uitlegt, ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben opgegroeid met Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En daarmee was het af. En toen ontdekte ik het profetische woord. Ik kreeg een nieuwe Bijbel. Er komt een koninkrijk. De wolf zal met het lam verkeren. Ik dacht altijd, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dat is niet zo. Er komt een rijk waarin God alle dingen zal gaan brengen onder de heerschappij van de Heer Jezus. Je gelooft toch niet dat de Vader de Zoon door de achterdeur heeft laten vertrekken. En dat het laatste wat de mensen van hem gezien hebben, althans een heel groot deel, een man aan een kruis, die het uitriep, het is volbracht, en hem, ze zagen hem de geest geven. Denk je dat de Vader daarmee akkoord is gegaan? Dat zijn Zoon via de achterdeur vertrokken is? Hij zal de centrale persoon gaan worden. Hij zal hem opnieuw in het middelpunt gaan stellen. En dat is niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg. En wat is het heerlijk als je in Jeruzalem bent. Voor mij is dat de mooiste plek. Want de Heer Jezus die kwam in zijn dagen vanuit Betanië. En als je op de Olijfberg staat en je kijkt naar Jeruzalem, dan ligt aan de andere kant van de Olijfberg Betanië. Betanië ligt ten oosten van Jeruzalem. Hij kwam uit het oosten. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, toen werden de gerubs gesteld aan de ingang van het paradijs. En de ingang lag op het oosten. En toen de tabernakel werd gebouwd, toen moest de ingang van de tabernakel komen op het oosten. Nou, al het goede komt uit het oosten. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. De Heer Jezus, hij zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Zacharia 14. En er zal eindelijk vrede zijn in Jeruzalem, staat er. Ze zullen in vrede wonen. Altijd opgejaagd. En dat koninkrijk heeft bijzondere betekenis ook voor het volk van God. En we gaan morgen kijken naar die broers, want er gaat honger ontstaan. En er gaat iets gebeuren bij die broers. Er komt nood. En nood leert vloeken, maar nood leert ook bidden. Er gaat iets gebeuren. Er komt een benauwdheid. Maar uiteindelijk is dat overkoepelende, die overkoepelende lijn is uiteindelijk de vestiging van dat koninkrijk. En dat is zo'n heerlijke gedachte. En ik vind dat zo'n bemoedigend iets. En ik merk dat vandaag ook in de traditionele kerken het zicht op het koninkrijk terugkomt. Of gaat leven, kan ik beter zeggen. Het begint alleen. Er zijn traditionele predikanten vandaag die het koninkrijk gaan zien. De lichamelijke, letterlijke, lijfelijke wederkomst van de Heer Jezus. Wat iets anders is dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is een heerlijk vooruitzicht. Nou, ik kan het daar niet over gaan hebben. Op mijn website vind je daar wel iets over terug. Dus dat kan je luisteren en bekijken. Maar er gaat een geweldige tijd aankomen. En ik geloof dat wij in de heerlijkheid bij de Heer zullen komen op grond van genade. Maar ik geloof ook wat de apostel Paulus zegt, dat de gelovigen, jij en ik, beoordeeld zullen gaan worden op onze werk voor het aanbreken van dat koninkrijk. Dus het is niet om het even hoe je leeft. Er komt een dag van beloning. En daarom, al wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En het zal ook bepalend zijn voor onze plaats die we gaan innemen binnen dat koninkrijk. En we zullen een verheerlijk lichaam hebben. Hoe het eruit ziet, weet ik niet, maar ik geloof dat ik mobiel ben dan. Ik zal hem zien zoals hij is, maar ik zal hem ook gelijk zijn. Dus ik ben niet meer aan een plaats gebonden. Maar ik geloof dat onze plaats binnen het koninkrijk wel te maken heeft met het leven wat we geleefd hebben. De werken die we gedaan hebben. En dat hoef je niet in de krant te zien, maar dat mag je ontspannen uitleven. Dat nieuwe leven. En als je wil nakijken, 2 Korinthe 5 vers 10, daar staat daarover geschreven. We zullen beoordeeld worden op onze werk. Het zij goed, het zij kwaad. En de Petrusbrief zegt dat wij gemaakt zijn tot koninklijke priesters of tot priesters en koningen. En je ziet in Openbaring 20 terugkomen dat wij 1000 jaar met de Heer Jezus zullen gaan regeren. Satan 1000 jaar gebonden. En dan zal hij nog 1 keer terugkomen, losgelaten worden. En daarna volgt het oordeel voor de grote witte troon. En dan volgt de 8e dag.
een nieuw begin. Wat is dan de dag die daarvoor ligt? Nou ja, je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben. Dat is de zevende dag. En dat heeft alles met dat koninkrijk te maken. Want waarom 1000 jaar? Nou, de Joodse traditie gaat uit van een wereldweek. En die wereldgeschiedenis bestaat net als de schepping uit 6 + 1 dagen. 7 dagen. Waarbij 1 dag staat voor 1000 jaren. Psalm 90 vers 4. En na 6000 jaar geschiedenis breekt voor de wereld de volle vervulling aan van de Shabbat. Een dag van vrede en van rust. En die 7e dag staat in dit geval voor de 1000 jaar. Waarin er werkelijk gerechtigheid zal zijn. Werkelijke vrede. Werkelijke rust. En dat alles omdat er 1 in de put zit. En omdat er een ander op de troon zit. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus in het Johannes-evangelie tot 3 keer toe zegt. Dat de Satan de overste van deze wereld is. Maar er gaat een machtswisseling plaatsvinden. En dat is zo geweldig voor uitzicht. En er zal veel zegen gaan komen voor het Joodse volk. En daar mogen we verwachting voor hebben. Daar mogen we om bidden. Maar het herstel van Jozef laat ons al iets zien. Van de vernedering enerzijds van de Heer Jezus. Het kan snel gaan, zoals bij Jozef. En de bijzondere verhoging van de Heer Jezus. En schrijf deze tekst maar op. Je hoeft hem niet op te zoeken. Ik heb hem al genoemd. Hebreeën 2 vers 9. Dat vind ik altijd een heerlijke tekst. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik zie ook de gebrokenheid al in de wereld. Ik zie ook wel de pijn en het lijden. En ik heb er geen antwoord op. Ik heb er lang niet altijd een antwoord op. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is de werkelijkheid waar ik vandaag uit leef. Want ik geloof dat het koninkrijk in de Heer Jezus al dichtbij is gekomen. Vandaag heeft hij al heerschappij in mijn hart. Dus ik proef al vandaag iets van die hemelse werkelijkheid. En het koninkrijk wat straks aan publiek gevestigd zal worden, draagt er zorg voor dat die heerlijke werkelijkheid die wij in Hebreeën 2 vers 9 nu al door het geloof zien, straks zal neerdalen hier op aarde. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus. Ik heb pas ergens gezegd, en ik bedoel dat niet oppervlakkig, je moet verder kijken dan je geestelijke neus lang is. Ik zie de Heer Jezus. Wat ben jij enthousiast over de Heer Jezus? Ja, dat klopt. Want ik heb hem gezien in zijn vernedering, maar ik zie hem nu op de troon. En hij wacht op het moment van zijn vader dat hij mag gaan. En dat is de werkelijkheid waaruit ik leef. Niet de gebrokenheid. Niet de haat, studie 1, van mensen om me heen naar mij toe. Dat is niet waaruit ik leef. Niet de teleurstelling bepaalt mijn leven. Maar de Heer Jezus op de troon, aan de rechterhand van de Vader. Erepositie. Hij is volledig in controle. Wat is dat heerlijk, hè? En die God, de Heer, die dit alles bestuurt en leidt, mag ik door de Heilige Geest mijn Vader noemen. Kijk, en als je dat ontdekt, dat je met hem die in controle is, en die alle dingen gaat herstellen door 1 man, want er is niemand anders die het kan bewerken, dat is zijn zoon, dat die in controle is, en dat dat mijn vader is, dan kan ik rust zingen, rust mijn ziel. Uw God is koning, heel de wereld, zijn gebied. Is toch een heerlijk lied? Dat geeft rust in het hart. Zullen we de Heer daarvoor gaan danken? En ik kan me voorstellen dat er meerdere van jullie de Heer willen danken, toch? Na 3 studies en na vanavond. Als je vrijmoedigheid hebt, spreek je uit of sluit ik af.